Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden, alle gasten vanmorgen hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw die graag bij ons zouden willen zijn, maar noodgedwongen het moeten doen met beeld en geluid, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is proponent Dijkdrent uit Katwijk aan Zee. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Bergsoef uit Waddinxveen. Ook dan mag voor de tweede keer deze zondag de roepstem van God klinken om te komen tot het heil in Christus. U, jij komt toch ook? De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de stichting Predik het Woord in Horen. Ook daar mag de boodschap van redding in Christus worden gedeeld in een omgeving waar dit schaars is. Voor wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 209, vers 1 en 5 uit de bundel Weerklank. Christus regeert straks wereldwijd. Zijn recht beheerst naar ruimte en tijd. Zijn rijk omspant de zee, het land. Hij brengt de wereldvrede tot zand. Er wordt wel eens vragen gesteld over de toekomst. Dit lied is daar helder over. Christus geeft toekomst. Vers 5 doet daar nog een schepje bovenop. Wij hier op aarde en het hemels koor mogen onze stem verheffen om voor die koning te zingen. We zingen vers 1 en 5 van lied 209. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, ik zeg het nu alvast maar, ik ben niet helemaal fit. Dus als u straks een van de ouderlingen de schriftlezing ziet doen, wees dan niet verrast. En alvast even richting de organist. Misschien dat halverwege de preek ik nog een extra versje opgeef, maar dat zie ik tegen die tijd wel. Wij gaan nu met deze dienst aanvangen door samen te zingen van Psalm 103. De psalm van de schuldvergeving. Wij komen immers als zondaren in dit huis, maar wij mogen zingen van de genade in de Heer Jezus Christus. We doen dat met vers 3 en we bereiden ons voor op de lezing van de wet met vers 4. Psalm 103, vers 3 en vers 4. Als de Heere zijn volk Israël geleid heeft door de wegen van zijn wet, zo wil hij ons ook leiden in het leven van de dankbaarheid, levend van de genade die er is in Jezus Christus. En zo mogen wij horen naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan. En in antwoord daarop zingen wij met elkaar van de bereiding van de 10 geboden, het laatste vers, als een smeekbede om Gods hulp en bijstand in het gaan van die weg. gezang A of 1, het negende vers, als antwoord op de lezing van de Heilige Wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat er in is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, heeft deze ook samengevat toen hij sprak: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Voordat wij met elkaar het woord van de Heere zullen openen, zullen wij hem eerst in ons gebed zoeken. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, op deze morgen zoeken wij uw aangezicht om u te vragen of u bij ons wilt zijn in wat volgen gaat. Zoveel mochten wij al horen en zingen met elkaar over grote zaken van schuldvergeving, van genade en barmhartigheid, van dankbaarheid, van heiliging, van afhankelijkheid van u. Geef dat hoe wij gekomen zijn, hoe dat ook is en hoe dat ook zal zijn in het vervolg van deze dienst, dat deze zaken des te groter voor ons zullen worden. Dat wij ons meer en meer zullen gaan verwonderen voor wie u bent voor ons. En hoe groot het is dat wij een verlosser hebben in Jezus Christus. En hoe groot het is dat het woord in ons midden geopend wordt. Het woord dat ons hem verkondigt. Wij bidden u dan, als wij straks de Bijbel met elkaar openen en als er straks gepreekt wordt, wilt u dan in ons midden zijn met uw Heilige Geest? Wilt u ons verstand geven om het te begrijpen? Om er zogezegd in te ademen dat uw woord voor ons de leidraad van ons leven wordt, of meer en meer wordt. Wees zo met ons en weer alle stoorzenders uit ons midden. Wees met ons in de banken, met ons die op vakantie zijn en meekijken, of om een of andere reden thuis zitten en meebeleven. Wees met iedereen met een taak in deze dienst. In het bijzonder willen wij u bidden, Heere, geef kracht om te verkondigen en geef oren om het te horen, hart om te geloven en wilskracht om voortaan in uw spoor te gaan. Dat alles bidden wij u niet om iets uit onszelf, maar levend van de genade waarover wij al mochten horen, die in Christus Jezus ja en amen is. Amen. Dan zal de schriftlezing gedaan worden door een van de broeders. Er zijn twee schriftlezingen deze morgen. Ik noem ze u gelijk alle twee. De eerste schriftlezing kunt u vinden in 1 Korinthe 15. Daarvan vers 25 tot en met 34. Dat is 1 Korinthe 15 vers 25 tot 34. En dan achtereenvolgens de evangelielezing uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 16. Vanaf vers 16 tot 23a. Johannes 16 vanaf vers 16 tot 23a.
Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft. Hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heere. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken. Want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Johannes 16, vers 16. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar: wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien, en want ik ga heen naar de Vader? Ze zeiden dan: wat bedoelt hij met een korte tijd? Wij weten niet waarover hij het heeft. Jezus wist dan dat zij hem dit wilden vragen. En hij zei tegen hen: vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik u gezegd heb, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat er een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien. En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Op die dag zult u mij niets vragen.
Tot zover de schriftlezingen. Zalig bent u en ben jij als je het woord van de Heer hoort, dat bewaart in je hart en daar ook uit leeft. Amen. In voorbereiding op de verkondiging gaan we zingen van Psalm 111, daarvan vers 2 en vers 6. Psalm 111, vers 2 en vers 6. tekst voor de verkondiging van morgen kunt u vinden in het gelezen gedeelte uit Johannes 16. En daarvan het 23e vers, het eerste deel waarmee we ook eindigden. Deze woorden: en op die dag zult u mij niets vragen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, daar zitten ze dan. Een klasje vol met kinderen. En voor de klas staat de meester. Ja, zoveel meesters zijn er vandaag de dag niet, maar misschien als je zelf een tijdje geleden nog op school hebt gezeten, had je wel zo'n meester. Beeld het maar in. Hij staat daar voor de klas en hij is aan het uitleggen. Hij is zijn verhaal aan het doen. En misschien hebt u of jij wel zo'n meester of juf gehad vroeger. Of misschien denk je nu wel aan iemand die je nu hebt of straks na de vakantie weer gaat zien. Zo'n meester of juf die, wanneer die gaat vertellen, dat het dan lijkt alsof de tijd stilstaat. Dat het ook voor je gevoel die hele les zo voorbijgevlogen is. Omdat je zo enorm opgaat in het verhaal. Dat. Nou, die meester staat daar voor de klas en de leerlingen hangen allemaal aan zijn lippen. Ze drinken zijn woorden in. En minuten worden uren. Maar goed, u weet net zo goed als ik, op een gegeven moment komt er een eind aan de les. En dan is het, nou ja, zoals we ook gewend zijn, de meester rondaf. En kijkt de klas rond, kijkt zijn leerlingen nog even goed aan en vraagt dan: en? Zijn er nog vragen? Nou, hier en daar gaan wat vingers omhoog. Ja, vragen zijn er zeker. Kennisvragen. En het viel mij altijd op school, met name op de middelbare school, maar ook soms nog wel eens op de basisschool, voor zover ik me kan herinneren, dat het vaak dezelfde waren die de vragen stelden. En heel eerlijk, ik kon me daar soms wel eens enorm aan irriteren. Dat je denkt, weet je het nou nog niet? Moet het weer uitgelegd worden? En natuurlijk heb ik die gedachten niet alleen. Sommige mensen zie ik hier wel grimmiken. Herkenbaar dus. Maar daar doel ik niet zozeer op. Ook degene die de vragen stelt, die voelt zichzelf wel zitten op dat moment. Die weet maar al te goed. Of tenminste, die voelt de ogen in de rug priemen. Zullen ze wel niet van me denken. Moet ik alweer iets vragen? Ja, maar ik snap het echt niet. Ik zal wel dom zijn of zo. En misschien zitten er nu opnieuw mensen hier die daar wel over kunnen meepraten, die dat hebben meegemaakt. Die dat gevoel wel kennen. Ik snap er toch niks van. Vragen. In die zin is zo'n klaslokaal enorm vergelijkbaar met een kerkgebouw en de kerkbanken en de leerlingen met kerkmensen. Want hoe vaak kan het ook wel niet gebeuren dat je hier in de kerk zit en dat er onderwijs wordt gegeven vanuit het woord. En dat het, nou ja, tot een einde komt, de preek loopt een beetje op zijn eind. En dat je de predikant een beetje ziet rondkijken en de vraag in zijn ogen ziet. Zouden ze er wat van mee hebben gekregen? Zouden ze het begrepen hebben? Bij wijze van spreken dat hij zou willen uitroepen. En? Zijn er nog vragen? En ook de reactie natuurlijk. Dat jij, of misschien ken je wel mensen die dan in de kerkbank zouden zitten en meteen hun vinger op zouden steken. Weer niks van begrepen. Het gaat natuurlijk ook over enorm grote dingen in de kerk. Grote woorden. Het gaat over het geloof, wat dat dan ook mogen wezen. Het gaat over het leven. Ja, het leven is al zo onoverzichtelijk. Het gaat over de waarheid. Ja, en in deze tijd vraag je het je nog af. Wat is waarheid nou nog eigenlijk? Vragen te over lijkt me zo. En niet alleen gewoon van die kennisvragen. Van, dominee, kunt u dat nog even één keer uitleggen wat u in uw preek gezegd hebt? Ik snap het nog niet helemaal. Maar ook vooral van die vragen dat wanneer je iets in de preek hoort en je het naast je leven legt. Dat het totaal niet op één lijn ligt. Je ziet het een en je hoort het ander. Een klein voorbeeldje. We lazen net de wet. En dan klinken die woorden weer. Waarom is de zondag geheiligd? Ja, in 7 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde, of in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde geschapen. Maar ik hoor zoveel andere geluiden. Of woorden uit het Nieuwe Testament over het nieuwe leven dat aanvangt als je Jezus Christus leert kennen. Maar dat je bij jezelf zoiets hebt, nou ja, Jezus heb ik leren kennen, maar van het nieuwe leven. Het lijkt al te vaak nog oude sleur. Je zou bijna zeggen, in de kerk komen er meer vragen op dan in een klaslokaal. Vragen worden des te groter als het geloof erbij komt kijken. Denk ook even aan Paulus. Ja, die gebruikt dat natuurlijk als een retorisch ding in die schriftlezing die we deden. Maar waarom gebeurt dit alles? Als Jezus koning is, dat heeft hij net gezegd, maar waarom worden wij dan nog vervolgd? Waarom worden wij voor de doden gedoopt? Nou ja, wij worden niet vervolgd natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je ook dingen in je leven meemaakt waarvan je denkt van ja maar, Heere God, waarom dit? Vragen, vragen, vragen. En die kunnen als een grote en donker wolk boven je leven hangen. Je kan eronder gebukt gaan, je leven lang. Zoekend naar antwoorden. En is het dan nog erbij niet net zo als in dat schoollokaal? Met al die vragen zit je daar. Dat je van binnen voelt of denkt, ik zal het wel niet begrijpen, ik zal wel niet een echte gelovige of nou ja, noem maar op. Dat al die vragen nog een keertje overgaan in twijfels over je eigen geloof, over de waarheid van Gods woord. Opnieuw stel ik de vraag, herkenbaar? En die vraag stel ik, omdat er nog een verschil zit tussen vragen hebben en vragen stellen. Even terug naar die klaslokaal, naar dat klaslokaaltje. De meester kijkt rond, heeft uitgelegd, stelt zijn vraag en zijn er nog vragen? Maar het blijft angstvallig stil. De meester weet natuurlijk ook wel beter, die vragen zijn er. Maar niemand durft zijn vinger omhoog te steken. Ja, wat voor reden. Ja, misschien wel omdat anderen denken, hè. Vinden ze mij dom. Of misschien veel meer in jezelf. Ach, wat maakt het toch uit, ik ga het toch niet snappen. Laat maar. En zo ook met het geloofsleven natuurlijk, hè. Het kan zomaar gebeuren dat al die vragen er wel zijn. Kijk, je gaat mij niet vertellen en dat geldt voor kerkelijke mensen en dat geldt voor onkerkelijke mensen. En nou ja, vragen zijn er. Vragen hebben mensen als ze met het evangelie worden geconfronteerd. Vragen heb ook jij, ik weet het zeker. De vraag is of je ze stelt. In ieder geval, als je vragen hebt en ze misschien wel op je lippen branden, maar je tegengehouden wordt door zulke gedachten van, nou ja, het zal met mij niet echt zijn, of misschien ben ik te dom, of komt het er nooit wat van. Weet dan dat je deze morgen in goed gezelschap bent. Want daar liggen ze. Een klasje leerlingen. En in het midden staat een meester. Een meester eigenlijk niet te vergelijken met onze aardse meesters en juffen. Eentje die daadwerkelijk de goede meester is. En dat goed helemaal waarmaakt. Het is meer nog dan bij al die aardse meesters en juffen dat zijn leerlingen aan zijn lippen hangen. En dat de tijd voorbij vliegt. Ook al is het onderwijs lang en diepgravend. Maar net dat hij aan het vertellen is en zijn uitleg, wat valt erop aan te merken? Niets, hij spreekt waarheid. Maar met dat de tijd verstrijkt en je als het ware je ogen zo laat gaan door dat klasje leerlingen, zie je hun ogen groter en groter worden. En de een stoot de ander aan en zegt, joh, snap jij waar hij het over heeft? En die ander zegt, geen idee. Verwarring alom. Verwarring. Vragen. En hier zijn dat dan van die kennisvragen. Maar ik hoef u niet uit te leggen dat de discipelen ook nog wel andere vragen hebben gehad in hun leven. Ook richting Jezus hebben gesteld. Daar ga ik nu niet verder op in of zo, maar we hebben de tijd niet voor. Vragen. En opnieuw, dit is de goede meester die zo ver boven aardse meesters en juffen uitgaat. Want onze aardse meesters en juffen, en ook al houden we enorm van ze en zijn we enorm blij dat ze er zijn, het zijn ook maar mensen met beperkingen. Kijk, je kan het zo vaak als je wil uitleggen. Maar op een gegeven moment weet de meester of juf ook wel, ik kan het nog wel een keer proberen, maar het zit er gewoon niet in. En het is natuurlijk ook nog een keertje zo, op een gegeven moment is de lestijd voorbij. Ja, en je moet ook toch nog een keertje verder. En vooral als het dan gaat om die vragen die we hebben, maar die we niet stellen, ja, de meester moet dan gewoon natuurlijk doorgaan. Oké, geen vragen en verder. Maar dat soort beperkingen kent deze meester niet. En zo is het dan ook dat wanneer die vragen in het hart en zo onder die leerlingen onderling beginnen te leven of beginnen te borrelen, dat ze niet eens hoeven te stellen, want hij weet het al. Ziet direct wat er leeft. Dat vind ik al zo'n ding wat zo enorm troostrijk is, weet u. Ik zei al, vragen hebben en vragen stellen, dat is natuurlijk twee verschillende dingen. En wij hebben allemaal zo onze vragen. Het is de vraag of we het stellen, maar dat is geen obstakel voor onze Heer Jezus Christus. En dat is een enorme troost voor onszelf, als we er gewoon uit of opstand of gewoon uit, ja, reddeloosheid of zo. Als we er gewoon niet aan toekomen om ze nog te stellen. Dat hij het weet. Dat hij ziet wat er bij je leeft. Maar ook voor die mensen waarvan we zeggen, ze hebben vragen wel, maar ze stellen ze niet, ze komen niet meer bij ons, of ze zijn nog nooit in een kerkgebouw geweest. Dat schept toch nog, voor mijn gevoel in ieder geval, en volgens mij is het ook gewoon helemaal waar, zo'n enorme ruimte. Kijk, zij hebben misschien Jezus, de goede meester, niet in het oog, horen niet naar zijn woorden, of tenminste, misschien ergens via een zijweg krijgen ze er wat van mee. Dat betekent niet dat al die vragen die er ook in hun leven zijn, als het gaat om eeuwigheid, om sterven, noem maar op, dat die vragen niet in het vizier zijn. Ik vind het zo prachtig. Hij ziet hun harten. Hij ziet onze harten aan. Hij ziet jou daar in de bank. Hart vol vragen. Die grote donkere wolk boven je leven. Die enorme last op je schouders. Waarom, Heere God? Of hoe zit het nou eigenlijk? En waarom snap ik het niet? Waarom kan ik het niet geloven? Prent het in je oren. Hij zag hun vragen nog voordat ze het stelden. Ja, op zich, de vragen die ze hadden, begrijpelijk toch? Ik bedoel, wat Jezus zegt. Het is een raadsel op zich. Over die korte tijd. Over het zien en het niet zien. Het heen gaan naar de Vader. Ook voor ons vandaag de dag. Wat wil Jezus er nu mee zeggen? En welke troost is erin gelegen dat Jezus daarmee, als het daarover gaat, op de conclusie komt: op die dag zult u mij niets vragen. Daar hoop ik zo met u over verder te gaan, maar eerst wil ik u vragen om met mij te zingen. Psalm 25, vers 9. Psalm 25, vers 9. Haters en vijanden, zo kunnen die vragen in je leven ook aanvoelen. Vijanden van je geloof. Vijanden van een, ja, goed humeur. Maar goed, ach, u begrijpt het wel. Psalm 25, vers 9. En zijn er nog vragen, nou bedunkt. Die woorden van de Heer Jezus, mysterieus. Wat wil het nou betekenen? Vandaag de dag wordt er nog over gesteggeld. De ene die zegt, nou dat is toch duidelijk. Als de Heer Jezus spreekt over een korte tijd weggaan en dan weerzien en dan gaan naar de Vader. Dat moet toch wel gaan over de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus. En ook volledig logisch natuurlijk dat in die context staat van vragen. Is het niet toen de discipelen het open graf en de opgestaande Heer Jezus zagen dat zoveel puzzelstukjes in elkaar vielen. Voor hen zoveel van die vragen die ze bij God en zijn woord hadden als het ware als sneeuw voor de zon verdwenen. Oh! Aha! Nu snap ik het. Aan de andere kant zijn er dan weer mensen, en ja, goed, theologen hebben daar een handje van, om daar dan weer een vraagteken achter te zetten en zeggen, nou ja, is dat zo? En die zeggen, nee, dit gaat over de Pinksterdag. De tijd dat Jezus niet bij hen is, dat zijn die dagen tussen de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. En volgens mij is dat de juiste. Want over de Heilige Geest is het veelvuldig gegaan in het onderwijs van de Heer Jezus. Als je die hoofdstukken ervoor leest, dan kom je het op verschillende plekken tegen. Over Pinksteren. Dus als Jezus dan zegt, aan het einde gekomen van zijn uitleg op die vragen die er bij de discipelen leven. En op die dag zult u mij niets vragen. Ja, dan vragen wij ons af, welke dag dan? Is dat dan die opstandingsdag of is dat de Pinksterdag? Nou, volgens mij is het die Pinksterdag. De dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort over de discipelen. Ze, als het ware, de schriften voor hen openden. Zodat zij het woord van God konden gaan verkondigen in geest en waarheid. Maar ja, denk je dan, ja, leuk voor de discipelen. En mooi. Op die dag zult u mij niks vragen. Dat zou ik ook wel willen. Geen vragen meer. Want daar gaat het over, hè? Als Jezus zegt, op die dag zult u mij niets vragen, dan heeft hij het niet over vragen stellen. De discipelen lijken dat in eerste instantie wel te denken. In vers 30 zeggen zij, nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Dat is natuurlijk ook waar. Maar daar doelt de Heer Jezus niet op. Hij doelt hier op het vragen hebben. Over die vragen die je zo je leven mee doorneemt. Die zullen er niet meer zijn op die dag. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk prachtig, dat wil ik wel. Geen vragen meer. Last van mijn schouders af. Vrijmoedig geloven voortaan. Maar ja, dan klinkt die dag, en ja, of het nou de opstandingsdag is of de Pinksterdag, dan moeten wij met elkaar zeggen, zoals wij hier zitten, wij zijn er niet bij geweest. Leuk voor de discipelen misschien. Maar wat moet ik daarmee? Ja, dan kunnen we natuurlijk zeggen, nou ja, goed, als de Heer Jezus die belofte heeft waargemaakt aan de discipelen, dan zal dat ook wel enigszins voor ons gelden. En dat is natuurlijk ook waar. Maar toch, dat voelt onbevredigend, hè? Dat je niet helemaal deze belofte van de Heer Jezus je eigen kan maken. Dat als het ware de Heer Jezus nu tot jou zegt, op die dag zul je mij niets vragen. Dat wil je toch? Lijkt mij. Met al die vragen die je nu nog hebt. Hoe moet ik ermee? Want het is een dag uit het verleden. En volgens mij is er bar weinig veranderd. Tenminste, ik heb die vragen nog hoor. En nou ja, zo kom je nog dieper in de put voordat je oppast. Toch? Op die dag. Nou ja, is er geen Pinksteren voor je geworden dan? Dat is natuurlijk een flauwe vraag, weet ik ook wel. Als er iets van geloof bij je is, geloof is een gave van de Heilige Geest. Is het geen Pinksteren voor je geworden dan? Laten we het nog wat dichterbij brengen. Wat gebeurt er nou eigenlijk met Pinksteren? Is dat nou een eenmalig gebeuren? Pinksteren, dat is het feest waar ten diepste, ja, we worden afgeleid door al die tekenen en zo, maar dat God bij mensen komt wonen, dat de band met de Heer Jezus, als het ware, door de Heilige Geest enorm sterk wordt. Kijk, de Heer Jezus heeft een tijd op aarde gewandeld en dan kan je natuurlijk een band ontwikkelen met iemand, maar ja, het blijft altijd nog een ander, er zit ergens een scheiding tussen elkaar, hè? Ja. Ja, je kan naast iemand in de kerkbank zitten. Misschien met je man of vrouw. Nou, dat is natuurlijk een enorm diepe band die je met elkaar hebt. Maar er blijft altijd ergens een scheiding. Je blijft twee verschillende mensen. Maar met Pinksteren, God bij ons, God in ons. En wie is de bron van alle wijsheid, waarheid, kennis, verstand? Is dat niet Hij? Wat er gebeurt met Pinksteren is dat die band met Jezus zo sterk wordt. En daardoor leren wij begrijpen. We leren met zijn ogen zien. Hij die alle begrip heeft. En dan blijft de vraag natuurlijk, waarom heb ik dan nu nog vragen? Maar u weet toch ook wel, wat met Pinksteren in gang is gezet, nog niet voltooid is. Er is toch nog in zekere zin iets wat uitstaat. Ja, het kan wel gebeuren, hè? Gewoon in een kerkdienst of zo, of tijdens het Bijbellezen, dat door de werking van de Heilige Geest als het ware een licht opgaat. En dat je denkt, hé, volgens mij snap ik het nu. En voor hetzelfde geld ben je dat 10 minuten later weer kwijt, maar toch. Toch. Het wacht op iets anders nog. Waar wil Jezus op doelen als hij zegt op die dag, nou ja, tegen de discipelen natuurlijk, Pinksteren. Maar als we het ons eigen maken, als Jezus dat tot ons zeggen zou, op welke dag wachten wij? Is dat niet op die dag dat de band tussen Jezus Christus en ons zo enorm sterk zal zijn geworden, dat je als het ware één bent geworden? Eén van hart en één van zin. Of zoals Paulus het zegt, die dag waarop God zal zijn, alles in allen. Nou, volgens mij, en dat wil ik echt niet zeggen om uw vragen een beetje weg te stoppen of af te doen als onzinnig of zo, dat totaal niet. Maar volgens mij, als wij met de ogen en het verstand en de wijsheid van de Heere God leren kijken, die volkomen wijsheid, dat volkomen verstand, ja, is het dan verwonderlijk dat vragen oplossen, weg zijn. Het beeld wat de Heer Jezus daarvan gebruikt, hè, dat is over die zwangerschap. Nou, ik vind dat een beetje lastig, want ik ben zelf nooit zwanger geweest. En ik ken ook wel verhalen van vrouwen die zeggen, nou ja, zo makkelijk is het ook weer niet. Het is echt niet allemaal zonneschijn zodra je je kind op de borst krijgt. Maar het beeld snappen we toch wel, wat Jezus daar gebruikt. Uren afzien. Pijn. En dan dat nieuwe leven op de borst. Ja, het was er ooit wel, de pijn. Maar even. Hè? Dat beeld. Nou, zo met die vragen. Dan kunnen we het er nog over hebben of die vragen dan daadwerkelijk opgelost zijn, dat je er een antwoord op hebt gekregen. Of misschien is het wel gewoon zo dat met het nieuwe perspectief wat je wordt aangeboden door de Heilige Geest, dat het er eigenlijk gewoon niet meer zo toe doet. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik heb dat zelf vaak genoeg meegemaakt, op school. Als je in eerste instantie een vraag hebt. En naarmate je meer leert, dat je denkt van, oh ja, nou ja. Zo belangrijk, het is eigenlijk ook niet laatbaar. Op die dag, waar zien wij naar uit naar die dag dat Jezus Christus zal terugkomen, ons helemaal tot zijn eigendom zal maken en ons dan met hem zichzelf zal opdragen aan de Vader. Alles heel. Met dat verlangen naar die dag en de zekerheid van de belofte van de Heer Jezus Christus, want hij heeft het al eens waargemaakt, hè? Pinksteren is gekomen en uit de doden is hij opgestaan. Dit zal waarheid worden. En die woorden zullen ook voor jou helemaal waar worden. Op die dag zul je mij niets vragen. Niet omdat je ze niet durft te stellen, maar omdat je ze niet meer hebt. Wat een dag, denk ik dan. Wat een vrijheid dan. Geen kopzorgen meer. Niet nachten wakker liggen. Of wat dan ook. Dat is wat de Heer Jezus je wil bieden. Je aanreikt deze morgen. Kijk, ik weet natuurlijk niet wat er in jouw hart leeft. Hij wel. En ik moet ook eerlijk bekennen, het kan een beetje als een cliché aanvoelen natuurlijk, van nou ja, naar de toekomst toe, maar toch. Toch, het geloof houdt zich hier aan vast, omdat Jezus het gezegd heeft. En ja, wat moet je anders dan? Met je vragen blijven zitten? Zonder uitzicht? Weet je wat ik dat zou noemen? Dat zou ik nou de hel noemen. En misschien is dat ook wel straks het einde van hen die zeggen, jij Jezus, jij wil mij misschien wel het antwoord op alle vragen. Of het wegnemen van alle vragen. Of wat dan ook. Maar dat wil ik niet. Dan heb je straks een eeuwig lichaam met eeuwige vragen. En eeuwige zorgen. Eeuwig wakker liggen, zo gezegd. Weet u, als ik dan toch moet kiezen, nou, nee, zo werkt het toch ook weer niet. De Heer Jezus zegt het tot ons. Ik heb er niet eens om gevraagd. Ik heb mijn vinger al te vaak niet opgestoken en toch, hij heeft het me in de schoot geworpen. Op die dag. En meer ga ik dan verlangen naar die dag. Toch. Ook al roept het weer bij mij van allerlei vragen op. Hoe zal het zijn? En wordt het dan niet een beetje beter in dit leven? Misschien wel. Misschien ook niet. Maar op die dag. Zo zegt Jezus. Mijn Jezus. Die dag zullen mij niet vragen. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 147. Daarvan allereerst het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Nu zien we het niet. Straks wel. En het zesde. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook mocht tegenlopen. Hè? Als die vragen zich ophopen. Gestadig, volhardend, op zijn goedheid hopen. Ach, steek in dit leven toch je hand. Vaak, altijd omhoog. Je wordt er echt niet slechter van. Psalm 147, vers 3 en vers 6. Jesaja spreekt: op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde, juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion. Want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Laten wij de Heere dank zeggen en ook onze voorbeden doen. Bron van wijsheid en oneindig verstand. Onmetelijk zijn uw wegen en zeer groot uw daden, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u, wij loven u en prijzen u. U die met niets of niemand te vergelijken bent. U die alles overtreft wat wij kunnen bedenken. Wij danken u voor uw woord, dat in ons midden mocht opengaan en verkondigd mocht worden. Wij danken u dat u de kracht gaf. En wij bidden u, zegen het goede en neem alles wat niet naar uw wil was, genadig weg. En maak in ons hart die belofte van Jezus Christus vast, dat hij tot ons gezegd heeft: op die dag zult u mij niets vragen. Wij bekennen u dat het vaak, al te vaak, voor ons gevoel nergens naar lijkt. En dat het ons zwaar kan vallen om aan dat woord vast te houden, dan danken wij u als u het toch geeft. En bidden u of u het geven wilt als wij het missen. Troost ons met de woorden van het evangelie. Maak het dat wij ons daarop zullen laten zakken. Dat we het tot onze toevlucht maken. Het evangelie van Jezus Christus. Maak het een goede boodschap voor ons allen. En geef dat wij dit gebouw niet zullen verlaten met harten die ontmoedigd zijn. Omdat we het ook vandaag grotendeels niet begrepen. Of met een hard hart, omdat we het niet willen begrijpen. Of dat we het wel begrijpen, maar er gewoon niet aan willen. Heere, doe ons dit gebouw verlaten, vervuld van uw geest. Verblijd en levend bij uw woord. Doe dat voor jong en oud. Wij willen u bidden voor deze gemeente. Zegen al het werk wat erin mag gebeuren. Met name de verkondiging van het woord, door wie dan ook. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen vrijwilligers. Iedereen die zo in het kerkelijk bedrijf zijn bijdrage levert. Maak ons alle bereid voor u in het koninkrijk werkzaam te zijn op onze eigen plaats. Om mensen te bemoedigen met woorden van hoop en troost. Of waar het nodig is, mild te vermanen en hen terug te roepen tot de kudde. Wij bidden u voor rouwdragenden. Voor mensen die geliefden moesten achterlaten in het graf. Voor wie die vraag dan zich aandringt. Waarom de dood? Waar is dan het leven? wij bidden u voor wie aan het einde van hun leven gekomen zijn. Of die weten dat hoewel ze nog een lange tijd te gaan hebben, dat de weg richting de dood onomkeerbaar is. Geef kracht en geef volharding in het geloof om de laatste etappe van de reis te volbrengen en straks in te gaan in de heerlijkheid zonder vragen, zonder zorgen. Wij bidden u voor chronisch zieken. En wij bidden u voor hen die verzorgd worden, waar dan ook, verzorgingstehuizen of revalidatiecentra. Wij bidden u, geef genezing, Heere, waar het kan. En als genezing niet uw wil is, geef het dan dat kruis blijmoedig te dragen achter u aan. De vraag zal meegaan waarom, maar eveneens de belofte op die dag. Wij bidden u voor onze broeders en zusters op vakantie. Breng hen veilig terug, zegen de rust aan hun lichaam en aan hun geest. Geef ook dat in deze tijd van vakantie voor ons allen er tijd is geweest om ons meer en meer te richten op u. We bekennen u in de dagelijkse loop van het leven, leven er al te vaak aan voorbij. Tot ons eigen ongeluk. Wij bidden u als het nodig is, zet ons stil. En doe ons genieten. Wees ons tot een zegen. Wij bidden u voor uw kerk in dit land en wereldwijd. In het bijzonder bidden wij u voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Maak vrienden van vijanden. En maak zo uw lof en eer nog volkomener. U heeft het bij Paulus willen doen. Zo bidden we ook voor hen die nu vervolgen. Wij bidden u voor Israël, voor het volk van de Palestijnen, voor alle mensen die leven in conflictgebieden, te veel om op te noemen. Wij bidden u, Maranatha, Heer Jezus, Vredevorst, kom. Maak niet alleen ons verlangen om van al die vragen verlost te zijn volkomen. Maar geef ook vrede, de vrede van Jeruzalem, de vrede van de wereld, eeuwige vrede, kom. Heere, zie ons hart aan, met al onze vragen, onuitgesproken nu, maar bij u bekend. Het is voor u niet nodig dat wij uw vragen stellen. Dat klopt op zich wel wat uw discipelen zeiden. Zie ze aan en wees ons nabij. En hoor ons, ons bidden en ons danken. In de naam van Jezus Christus, de goede meester, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij gaan met elkaar onze slotzang zingen. Ik herinner u nog aan de collectedoelen voor kerkbeheer en diaconie. U kunt uw gaven in de collectezak doen of thuis overmaken. Wij gaan onze slotzang zingen van Psalm 43. Een lied van de opgang naar het huis van God, maar ook een lied volgens mij geschikt voor onderweg, in de weg van het leven. Steeds biddend, zend Heere uw licht en waarheid neder. en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En ook de lof van vers 4, Psalm 43, vers 3 en 4. zult er goed aan doen om straks thuis misschien nog het laatste couplet te zingen of te lezen. Maar voor nu mogen heen gaan in vrede, biddend om de zegen van de Heere, onze God. O Vader, laat uw liefde aan ons blijken. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost tot ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.